een extra reistijd van ongeveer een uur.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, hartelijk welkom. Leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Je moet als verstandelijk beperkte iemand mee mogen nemen in het stemhokje om je te helpen bij het stemmen. Daarvoor pleit Mirjam Sterk van MeeNL. Maar ja, dan zijn er nog wel veel meer groepen mensen die iemand mee zouden willen nemen in het hokje, zegt professor Wim Vuurmans. Zometeen een debat. Vandaag was het voor het eerste echte verkiezingsdebat tussen de lijsttrekkers. Nou ja, bijna alle lijsttrekkers, want premier Rutte en Geert Wilders lieten verstek gaan. En dat is als een piano zonder snaren, vindt commentator Arend-Jan Boekenstein. Benieuwd wat hij daarmee bedoelt. En president Trump heeft gelijk als hij vindt dat we meer moeten betalen aan de NAVO. Dat vindt de hoogste militair van Nederland, commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. Ik spreek hem straks uitgebreid. Dit krijgt u tot 7 uur te horen. En dit is de dag. Wat vindt u? Moet de verstandelijk beperkte het maar in een eentje uitzoeken in het stemhokje? Of moet hulp worden toegestaan? Praat mee op Twitter met de hashtag DIDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Stel je voor, je staat straks op 15 maart in het stemhokje met een stembiljet van een kleine vierkante meter met erop 28 partijen die allemaal tussen de 10 en 30 kandidaten op de lijst met een rondje ervoor. En dan mag jij kiezen welk rondje je gaat inkleuren. En je bent verstandelijk beperkt. Kies dan maar eens welk rondje je rood moet maken. Gaan we over praten met Mirjam Sterk van MeeNL. En aan de lijn is professor Wim Voermans en ervaringsdeskundige Peter Hartenveld. Goedenavond allemaal. Mevrouw Sterk, ik wou met u beginnen. Daar sta je dan met je verstandelijke beperking, met dat biljet. U pleit vandaag voor hulp. Hoe ziet u dat voor zich?
Nou, op dit moment is het al zo dat als je een lichamelijke beperking of visuele beperking hebt, dat de voorzitter van het stembureau met je mee het hokje in mag en je mag helpen bij het selecteren van het vakje. We hebben vorig jaar met elkaar het VN-verdrag goedgekeurd. Dat wil zeggen dat wij vinden dat mensen met een beperking gelijke rechten moeten hebben ten opzichte van mensen zonder beperking. Het gaat over toegankelijkheid van restaurants, gaat over toegankelijkheid van informatie op websites, maar dus ook over het gebruik kunnen maken van je democratisch recht. En dat kan op dit moment niet altijd. Ik hoorde vanmorgen een verhaal van iemand die in zo'n hokje stond en die voor de zekerheid maar een heleboel vakjes rood had gekleurd, zodat hij dacht van daarmee weet ik zeker dat ik op de goede partij heb gestemd.
Ja.
Mensen snappen het niet. En ik denk dat het belangrijk is dat wij het mogelijk maken dat deze mensen gebruik kunnen maken van hun stemrecht.
Over hoeveel Nederlanders praten we?
Nou, het gaat, als het gaat over mensen die moeilijk leerbaar zijn, dan heb je zo'n 2 miljoen mensen. En als je hebt over mensen met licht verstandelijke beperking, dan zit je op zo'n 200.000 mensen in Nederland.
Oké, en voor die twee groepen, zegt u, zou ik heel graag willen dat die hulp wordt toegestaan.
Nou ja, dit zijn in ieder geval de groepen die het heel erg ingewikkeld vinden. Los van volgens mij een heleboel Nederlanders die het op zichzelf ook nog best wel ingewikkeld vinden. Maar zeker die mensen met een licht verstandelijke beperking, daar zou je echt deze maatregel voor moeten doorvoeren.
Oké, aan de telefoon is de 33-jarige Peter Hartenveld. Goedenavond, Peter.
Goedenavond.
Jij hebt het syndroom van Down. Je bent wel eens vaker hier in de uitzending geweest. En gezien je leeftijd,
dat klopt,
heb je al eerder mogen stemmen. Lukte dat toen?
Ja, dat lukte wel. Dat lukte heel goed zelfs.
En hoe deed je dat?
Nou, ik stond in zo'n stemhok. Bij zo'n stemlokaal.
Ja.
En daar had ik een lijst voor ogen.
Ja.
En daar kon je dan kiezen op wie je zou stemmen.
Ja. En had je hulp daarbij of heb je het in je eentje gedaan?
Nee, in mijn eentje zou ik absoluut niet echt kunnen, maar ik heb mijn hulp gekregen.
En wil je vertellen wie jou geholpen heeft?
Ja, wil ik heel graag. Dus, dat zijn mijn ouders die me geholpen hebben hiermee. Oh. Nee, ze hebben me eerst de lijst laten zien.
Ja.
Van mensen die bij de ChristenUnie zitten.
Oh, ja.
Want dat is de partij waarop we stemmen.
Ja.
Stemmen en ik zelf vind het best wel lastig om dan te kiezen op wie ik moet stemmen.
Ja.
Van dat partij.
Ja.
En daar helpen ze me mee om de juiste persoon erbij te halen.
Ja, precies. Dus je zegt dan zelf op wie je wil stemmen en je ouders help je dan om het goede vakje in te kleuren.
Mevrouw Sterk,
hoort u dit soort dingen vaker?
Ja, het is gewoon bekend dat veel mensen met een lichtverstandelijke beperking het gewoon heel ingewikkeld vinden. Het begint eigenlijk al bij welke partijen hebben we? Wat vinden ze? Verkiezingsprogramma's die niet te lezen zijn. Daarom hebben wij ook gevraagd aan alle politieke partijen om een begrijpelijk verkiezingsprogramma op te stellen. Wij hebben vervolgens gaan we trainingen organiseren. Omdat ja, je krijgt zo'n oproep thuis. Ja, wat moet je ermee? Daar moet je naar een stembureau. Ja, waar kan ik die dan vinden? Ik moet een legitimatie meenemen. Wat is dat dan? Ja, dan kom je in zo'n stembureau en dan zie je zo'n hokje waar je in je eentje in moet. En je weet eigenlijk niet wat je daar aantreft. En je moet met een pen iets in gaan vullen. En in een heleboel landen is het inmiddels zo dat stembiljetten ook voorzien zijn van icoontjes of fotootjes, waardoor het makkelijker is. In Nederland is het allemaal tekst. Heel veel tekst, steeds meer tekst, met allemaal cijfertjes en rondjes. Ja. Ik krijg er zelf altijd een beetje de zenuwen van. Doe ik het inderdaad wel goed? Ja. En laat staan als je een lichtverstandelijke beperking
Want,
hebt.
Want wat Peter heeft gedaan, mag officieel niet, hè?
Nee, officieel mag het niet, nee.
Nee. Meneer Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht, goedenavond.
Goedenavond.
Waarom mag het niet?
Ja, we hebben nu eenmaal de kieswet. En die heeft een bepaling die zegt dat alleen maar assistentie mag verleend worden op verzoek bij de laatste stemhokje bij een lichamelijke beperking. Dus als je echt fysiek niet in staat bent om zelf het kruisje te zetten of het rondje in te vullen, dan mag er geassisteerd worden. Maar even voor goed begrip, tot aan, ik weet niet hoe het met Peter is gelopen, ik vind dat ze een
Oh.
Zodat je
u viel even weg. Zou u
tot
willen
aan de drempel van dat hokje.
Ja.
Je mag op pol van dat hokje. Mag je natuurlijk iemand helpen, uitleggen. Maar dan de laatste stap, even dat rondje rood kleuren. Dat moet je zelf doen. Dat is de situatie. Dat heeft te maken met een heel strikte vorm van kiesgeheim die we hier in Nederland hanteren.
Ja, en kiesgeheim houdt in, je stem is geheim. Dat hoeft verder niemand te weten, dat mag verder niemand weten.
Precies.
Behalve als je zelf besluit dat je het vertelt.
Dat kan je doen, ja.
Want in 2014 was er nog wat commotie over de stemfee. Dat is een selfie die in een stemhokje werd gemaakt. Minister Plasterk vond dat toen prima, maar u was dat toen fel tegen. Ook vanwege dit stemgeheim, toch?
Ja, precies. Ik vond dat inconsistent, omdat we hebben hele strenge regels. En nou, we horen net in de uitzending dat er van allerlei redenen zouden zijn om te zeggen, kunnen we daar nou niet een beetje soepel mee omgaan? Mensen die hun moeder willen helpen, die analfabeten is bijvoorbeeld. Of nou, u kunt zich zo een heel aantal voorbeelden voorstellen, wat ook in het buitenland wel mag. Dat heet family voting, dat je mag assisteren. Nou, wij hebben dat hele strikte stelsel, waarvan de minister steeds zegt, ja, dat wil ik niet aanpassen. Stemgeheim is heel absoluut. En daarom vond ik het volstrekt inconsistent dat iemand dus, terwijl die stemt, een stemfee kan maken. Die kan hij verkocht hebben. Die kan hij. Er kan van allerlei ongewenste invloed optreden die we in Nederland niet willen hebben. Met zo'n stemfee.
Okay.
Nou, maar als we dan zeggen, stemfees wel en steun bij verstandelijk gehandicapten niet, dan vind ik dat inconsistent.
Ja, dat
dus dan
snap
doen we het links om. Of strikt, of we zijn soepel en dan laten we er alles toe.
Zou u ervoor zijn om het soepeler te maken?
Op zich kan ik me er echt wel iets bij voorstellen. We hebben een heel streng, rigide stelsel. Maar het is wel heel moeilijk om dan objectieve criteria te vinden. Van welke mensen mogen nu wel geholpen worden, op welke manier en welke niet. Ik hoorde zojuist ook al dat er wordt gezegd van ja, mensen die moeilijk leren. Of misschien ouders die waarvan we denken dat ze beginnend dement zijn. Hè. Mm-hmm. Het is dus heel moeilijk om te zeggen van nou, waar trekken we dan de grens? Want voordat je het weet, het is geen irreëel risico, dat er toch iemand meekomt en die zegt, we gaan het toch eens even zo doen.
Ja. Maar dat risico bestaat natuurlijk ook bij volmacht stemmen. Hè? Dan kun je ook een opdracht geven aan je partner dat er op een bepaalde partij moet worden gestemd. Maar die garantie heb je natuurlijk ook nooit. Maar ik denk dat daar best wel een oplossing voor te verzinnen is. Want er zijn ook gewoon testjes die gedaan worden waaruit blijkt of iemand een lichtverstandelijke beperking hebt. De mensen waar we over spreken zijn mensen die in zorginstellingen zitten veelal, of die al een vorm van ondersteuning krijgen. Ik denk dat daar absoluut iets op te vinden is. Er is een groep waar het inderdaad ingewikkelder is. En daarom pleiten wij ook niet alleen voor hulp bij stemmen, maar ook gewoon dat er veel meer toegankelijker informatie moet komen, dat er trainingen moeten zijn, dat er begrijpelijke verkiezingsprogramma's moeten zijn.
Dus u wil veel meer dan alleen
andere groep.
Veel meer dan alleen die hulp. Maar bij die hulp zegt u, dat is misschien ingewikkeld, maar het moet praktisch te regelen zijn.
Nou ja, ik vind, we hebben het over iets. Hè. We hebben het over een democratisch recht, een mensenrecht, dat je mag stemmen in Nederland. Ja. Daar moeten we zuinig op zijn. En eigenlijk zeggen we, ja, we hebben nou eenmaal de kieswet en het is zo ingewikkeld. Ja, pech als jij een beperking hebt. Wij beslissen wel over jou. Ja,
precies. Aantjan?
Ik was eigenlijk aanvankelijk tegen, totdat Mirjam het woord voorzitter van de kiescommissie gebruikte. Toen dacht ik van, hé, dat zijn
van de plaatselijke stembureau,
ja,
bedoel je?
Ja. Dat is iemand die vertrouw ik echt.
Die is neutraal, daar zou je als verstandelijk beperkt kunnen zeggen, ik wil graag stemmen op die en die en die, en die mag je dan daarbij helpen.
Ja, maar dat zou toch kunnen?
Meneer Voermans, is dat een oplossing?
Dat is ook helemaal niet zo gek voorstellen, hoor, meneer Boekstein.
Meneer Voermans, is dat een oplossing?
Ik ben hier niet om de kieswet te verdedigen. Ik had het stelsel uiteengezet. Ik vind zeker waar mevrouw Sterke een erg goed punt heeft, dat is dat tweede punt ook. Kunnen we het gewoon niet makkelijker maken dat te begrijpen is wat er op dat stembiljet staat en daar ook bij helpen? Icoontjes, foto's, ook de voorzitter, die kan helpen tot op 30 centimeter nu tot aan het werkelijke invullen.
Maar
als de prijs der dingen zou zijn, van als we een goede scheidsrechter hebben en een voorzitter die daarmee vertrouwen, dat we zeggen, nou, dan lossen we het langs die lijnen op als aangetoond kan worden van, luister, ik heb een beperking, ik zou graag geassisteerd worden op deze manier, dat we daar voorwaarden aan stellen. Daar zal u aan mij geen tegenstand
Precies. Betreffen. Misschien moet u samen met Mirjam Sterk een plannetje maken, of niet?
Nou, ik begrijp dat er al een minderheid in de Kamer is in ieder geval die dit wil. En ik hoop, aankomende zaterdag hebben we de Landelijke Kiezersdag. Daar zijn alle politici aanwezig. Leggen we ook deze stelling voor. Voor mensen met een beperking in de Tweede Kamer. En ik hoop dat we daar een meerderheid binnen kunnen halen.
Oké, Peter, we gaan het allemaal regelen voor je. Hoor je dat?
Ja, hoor ik.
Het komt wel goed, denk ik.
Ja, vast, vast.
Dank dat je even wilde vertellen hoe het bij jou ging.
Nou, zoals ik al zei...
Ik zei bedankt dat je het even wilde vertellen.
Ja.
Hartelijk dank en veel succes met stemmen straks.
Ja, oké, hartelijk dank.
Dankjewel, doeg.
Tot ziens, dag.
Het is de dag waarop ijsmeester Adrie Hendricks illegaal zijn ijsbaan in Voorschoten onder water liet lopen. Vanwege werkzaamheden aan de aanpalende dijk moest het waterpeil van de sloot naast de ijsbaan eerst omlaag, voordat de ijsbaan onder water gezet mocht worden. Maar toen de ijsmeester zelf inschatte dat het met het waterpeil wel goed zat, deed hij het enige wat je als ijsmeester in zo'n geval moet doen: je zet de kraan open.
Het OG-manschap heb gezegd tegen de gemeente dat de ijsbaan weer onder water mocht. Als de sloot maar niet omhoog gaat. Nou, daar hebben we voor gezorgd dat de sloot niet omhoog gaat. De ijsbaan wel onder water. En zo is het geschied.
De gemeente Voorschoten is verrast, maar onderneemt geen actie. De gemeente zegt voor de schaatsliefhebbers te hopen dat het nu flink koud gaat worden. Dit is de dag waarop Groningen zo'n ongenoegen deelde over de uitspraak van premier Rutte gisteravond bij Eva Jinek.
Dus die productie is nu meer dan gehalveerd. Er gaat veel geld naar het herstel van huizen, terecht. Maar...
te weinig vinden de mensen daar.
Oké.
Structureel te weinig.
Er gaan echt heel veel geld heen, laat ik het zo zeggen. Volgens mij doen we dat netjes, maar ik begrijp heel goed dat mensen daar natuurlijk woest over zijn.
Rutte bagatelliseert de situatie in Groningen, twittert bijvoorbeeld Jan Rotmans. En burgemeester Marije van Beek van Eemsmond twittert nog een tandje scherper, badinerend en niet bepaald hoopvol.
Zeg het maar.
En veel lijsttrekkers liepen gisteravond nog mee in een fakkeloptocht in hetzelfde Groningen. Vandaag stonden ze tegenover elkaar in het eerste echte lijsttrekkersdebat in aanloop naar de verkiezingen. Nou ja, lijsttrekkersdebat. Er ontbraken twee belangrijke lijsttrekkers, Rutte en Wilders, waarbij aangetekend moet worden dat Rutte vervanging stuurde, maar Wilders niet. Arend-Jan Boekstein, jij wilde het hier graag over hebben?
Ja, mijn stelling is, een verkiezingen zonder debat is als een piano zonder snaren. En wat ik daarmee bedoel is, ik vind het toch heel kwalijk als mensen niet opkomen dagen.
Maar ja, we leven in een vrij land.
Natuurlijk, dat is allemaal waar. Maar luister eens, als je nou praat over dat... Kijk, vandaag in Groningen viel allemaal wel mee, want Halbe was er gelukkig.
Halbe Zijlstra is de fractievoorzitter van de VVD.
Maar dat wil dus niet, vind ik al heel kwalijk. Maar bij dat RTL4-debat is nog iets heel anders aan de hand. Als er meer dan vier mensen mee willen doen, dan zeggen de VVD en de PVV, dan komen we gewoon
heen. Ja, even uitleggen, Rutte en Wilders, die mogen daar sowieso heen als de twee grootste. En aan de hand van peilingen wordt bepaald welke twee anderen erbij mogen. Maar dan zitten de twee of drie zo dicht bij elkaar dat misschien vier of vijf deelnemers worden. Ja. En dan zeggen VVD en PVV, dan doen wij misschien niet mee.
Ja.
En dat vind jij?
Dat vind ik, principieel vind ik dat helemaal fout. Hè. Het is in de politiek zo dat het debat is daar eigenlijk de essentie van. Je zou zelfs kunnen zeggen, de duurzaamheid van politieke standpunten blijkt pas ook als je in debatten overeind blijft. Het is belangrijke informatie.
Of je dat een beetje goed kan verdedigen?
Ja, het is echt. Het feit dat Wilders alleen maar twittert en dus ook nooit in een debat, ik vind dat eigenlijk zo schandaal eigenlijk. Moet je voorstellen wat er zou gebeuren in Nederland als lijsttrekkers een uur lang met elkaar in debat zouden gaan. Eén op één. Dat doen we nooit. Hè?
Mm-hmm.
Nou, dan gaat er nog heel wat veranderen. Want dan blijkt opeens dat niet alles even doordacht was wat er gebeurde. Hè? Dus ik vind het principieel fout dat Wilders dat doet. Ik vind het trouwens ook fout van de VVD dat ze daar aan meewerken. Want het betekent namelijk dat als ze dus dat RTL-debat niet gaan bijwonen, dan gaan dus minder mensen kijken. Je benadeelt dus ook collega-partijen ermee. Dat vind ik
maar
ook
dat vinden ze natuurlijk juist fijn.
Jawel, maar het
je hoeft je collega's niet aan stemmen te helpen, toch?
Maar denk nou eens al die primaries in Amerika. Ik weet dat het een heel ander systeem is. Al die mannen die er stonden en een enkele vrouw, 6, 7, 8 keren, ze waren er allemaal.
Mm-hmm.
Ik ken eigenlijk niet zoveel landen waarbij dat dan gebeurt, dat je dan even, ik kom gewoon niet.
Martin Bosma die zei van, die verkiezingen gaan over ons, dan hoeven we toch niet bij elk debat te zitten.
Ik wil ontzettend graag het debat zien, ook met Martin Bosma. Omdat namelijk sommige dingen die hij zegt zijn vatbaar voor gerechtvaardigde kritiek. En wie ben je nou eigenlijk als je niet durft in een debat te verdedigen over je standpunt? Dat is toch raar?
Ja.
Er zit een soort Twitter. Trump doet nu ook hetzelfde. Dan ga je via Twitter, beledig je iedereen en dat is allemaal leuk en aardig. En dan heb je daar. En wij gaan allemaal, natuurlijk gaan we dat keurig opschrijven in kranten, op radio praten we
maar het is natuurlijk gewoon berekening bij die PVV en ook bij de VVD. Van levert het ons iets op of kost het ons stemmen? Laten we het dan maar niet doen.
Ja,
dat kan je ze ook weer niet kwalijk nemen,
maar
toch?
Maar het is electoraal, is het riskant? Want veel kiezers zullen ook zeggen van wat is het nou eigenlijk laf? En het kan zich ook tegen je keren.
Zeg je eigenlijk, het moet een soort verplichting zijn om mee te doen aan die debatten?
Dat kan. Ik ben liberaal, ben niet zo van verplichtingen.
Dat is weer raar natuurlijk.
Maar waar ik wel een voorstander van ben, en daar wil ik toe oproepen vanavond, ik ben in een revolutionaire stemming. Als dit echt zo loopt, dan.
En dit is dat Rutte en Wilders niet naar dat RTL-debat gaan?
Als ze dat echt gaan blokkeren, dan vind ik dat de burgers deze partijen met hoon moeten overlaten.
En dan roep jij op om niet op de VVD.
Nou, zover ga ik niet.
En de PVV te
maar
stemmen.
Maar ik vind dit gedrag, dit specifieke gedrag, vind ik laakbaar.
Wat ze nu al vertonen door te dreigen om niet te komen.
Ja, het is gewoon niet goed. Het is laf. En het gebeurt in Duitsland, niet, ook een ander systeem, dat weet ik wel. Gewoon, je hoort te verschijnen. En wat mij betreft zou ik ook nog veel. Ik vind altijd,
ga je nog een stap verder, Arend-Jan? We houden ons vast.
Ja, maar tijdens die 3 minuten blokjes vind ik altijd zo debiel.
Ja, neem een beetje de tijd, zeg jij.
Neem eens een beetje de tijd. En dan wordt het moeilijk, dan zie je ze zweten.
Oké. Mirjam Sterk, oud-politica, eens met de oproep van meneer Boekestein?
Ja, ik vind het wel schandalig als mensen inderdaad gewoon niet voluit meedoen aan een debat. Maar ik hoop ook dat de kiezer zo verstandig is dat hij daar dan juist de keuze in weet te maken. En ik denk ook dat de kiezer ook een beetje moe is van al die inderdaad 3 minuten debatjes waarin elkaar wordt afgevangen over allerlei thema's. Ik zat net te denken, zouden we niet gewoon eens een goed gesprek moeten hebben over waar gaat het nou eigenlijk over in Nederland? En dat we elkaar ook eens een keer diep in de ogen durven kijken, maar waarin kunnen we nou echt elkaar vinden en Nederland verder helpen in plaats van ik ben beter dan jij.
Verkiezingsgesprekken in plaats van verkiezingsdebatten.
Nou ja, misschien dialogen of zoiets. Hè? Dat lijkt me wel wat.
Jullie boodschap is gehoord. Dank jullie wel. Dit is de dag waarop de Utrechtse serieverkrachter ook in hoger beroep de maximale gevangenisstraf van 16 jaar cel kreeg opgelegd. Het gerechtshof in Arnhem oordeelde dat Gerard T. niet in aanmerking komt voor strafvermindering, omdat er vrees is voor herhaling. Daarmee bekrachtigde het hof het vonnis van de rechtbank in Utrecht. Vorig jaar oordeelde die rechtbank opvallend stevig en emotioneel.
De rechtbank is ernstig geschokt door de wreedheid van uw handelen en de volstrekte minachting die u heeft getoond voor uw slachtoffers.
Het is de dag waarop scholieren van het Zwijndrechtse Walburg College papier hebben gemaakt van paardenpoep. De 4 tieners wilden met het experiment een wetenschapswedstrijd winnen. De verslaggever die aan het papier rook kwam voor een verrassing te staan.
Nou, het ruikt helemaal niet naar stront. Ik dacht dat is een smerige lucht. Het ruikt een beetje, volgens mij ruikt het een beetje naar chloor, zou ik zeggen.
Morgen begint in Den Haag een internationale veiligheidsconferentie georganiseerd door het ministerie van Defensie. En de commandant der strijdkrachten is daarom bij ons te gast, Tom Middendorp. Goedenavond vanuit Den Haag.
Goedenavond.
Hartelijk welkom. Ja, u organiseert voor de 2e keer morgen de Future Force Conference met als motto: de wereld wordt steeds complexer. Militair optreden alleen is niet de oplossing. Wat voor soort mensen kunnen we daar verwachten?
Nou, een hele brede range aan mensen. Van architecten tot wetenschappers. Tot mensen die in NGO's werken. Tot hackers.
Ja, en daarmee zegt u eigenlijk van je kan wel een leger hebben om een oorlog te beslechten. Maar je kan hem beter voorkomen, die oorlog?
Nou, nee, daarmee zeg ik dat er meer is dan alleen een militair antwoord op conflicten. En dat zien we bijvoorbeeld bij de strijd tegen IS. Het gaat niet alleen om het uitschakelen van IS. Het gaat ook om het tegengaan van de financiële stromen, van de foreign fighters, van de recrutering via social media. Er zijn veel meer inspanningen nodig om voor veiligheid te zorgen.
Ja, en dan heb je ook hackers, zei u net al, geloof ik, hè? Die komen ook?
Ja.
En wat komen die doen?
Nou, we hebben tegenwoordig met een hele range aan dreigingen te maken. Waaronder ook meer hybride dreigingen, waaronder ook meer cyberachtige dreigingen. En ook dat is een onderwerp van gesprek.
Dus hackers horen ook eigenlijk thuis in het leger dan?
Nou, hackers, ja. We hebben white hat hackers, noemen we dat dan. Hè. Dat zijn de hackers die ons graag willen helpen. En die kennis en kunde die zij meebrengen, ja, die hebben wij ook nodig om onze netwerken te beschermen, om Nederland te beschermen.
Oké, dus dan hebben we een leger met minder tanks en meer hackers.
Een leger die diverser wordt, die breder wordt, omdat de dreigingen waar wij mee geconfronteerd worden ook breder worden.
Ja, oké, interessant. Dan hoef je niet meer heel goed kunnen vechten aan, Jan. Als je dan gewoon heel goed kan hacken, kan je ook bij het leger.
Het is cyberwar tegenwoordig. De Russen proberen zelfs onze verkiezingen te beïnvloeden.
Ja, is het ook om die reden dat u ze uitgenodigd heeft, meneer Middendorp?
Nou, dat speelt ook mee. Tegenwoordig gaat het ook om beïnvloeding. Je hebt strategische communicatie, je hebt informatieoperaties die tot doel hebben om de besluitvorming bij een tegenstander of bij een overheid te ontregelen. En dat is ook een dimensie waar we rekening mee moeten houden in conflicten. En waar we dus ook kennis voor nodig hebben. En ook expertise uit bijvoorbeeld bedrijven.
Ja, maar de vraag is of dat nog een taak van het leger is dan. Dat kan ook gewoon bij een ander ministerie gebeuren, toch?
Ja, maar ik zeg ook niet dat het onze taken zijn. Het zijn alleen zaken die je gerelateerd aan conflicten ook moet kunnen adresseren. En daarom zoeken we juist de samenwerking. Daarom openen we onze ramen en deuren om met andere spelers te gaan samenwerken.
Ja. De strijd tegen terrorisme is geen conventionele oorlog meer. Niet meer alleen in ieder geval. U zegt je kunt de vijand verslaan, maar daar win je de vrede niet mee. We vechten in Irak en we zelfs in Syrië hebben we meegedaan. Maar ja, de wortel van het conflict pak je daar niet mee aan. Kunt u dat echt veranderen, denkt u?
Nee, dat is natuurlijk altijd al zo geweest. Hè. Wij kunnen een vijand uitschakelen. En het militaire deel van het antwoord op een conflict is natuurlijk een heel belangrijk deel van het antwoord.
Ja.
Maar zeker niet genoeg. De mensen moeten daarna weer terug naar hun dorpen, naar hun huizen toe. De riolering, de stroomvoorziening moet daar weer werken. Ze moeten daar weer een perspectief krijgen. En als ze dat perspectief niet krijgen, ja, dan heb je weer een voedingsbodem voor terrorisme.
Maar vindt u dat ook een taak van het leger?
Nee, maar we hebben er wel belang bij. En daarom zoeken we die samenwerking. Dus we moeten zorgen, en dat doen we nu in Irak ook, dat de dorpen die bevrijd worden, dat de VN bijvoorbeeld daar gelijk achteraan komt met herstelprogramma's. Dus dat vereist wel een bepaalde samenwerking met dat soort organisaties.
Ja, precies. En dan hoeft het leger niet zelf te organiseren, maar die moet wel aangeven van jongens, dit dorp is nu bevrijd, hier kunnen jullie aan de slag.
Ja, je moet goed je activiteit op elkaar laten aansluiten. En dan is wel handig dat de VN weet welk dorp wanneer aan de beurt is, zodat ze hun programma's daarop kunnen voorbereiden.
Ja. Is het eigenlijk een leuke tijd om commandant de strijdkrachten te zijn? Er gebeurt weer wat in de wereld.
Er gebeurt heel veel, ja.
Ja. Ja, dus mooie tijd?
Het is enerzijds een mooie tijd, anderzijds ook een minder mooie tijd. Als ik kijk waar de krijgsmacht doorheen is gegaan de laatste jaren, dan is dat toch wel een heel diep dal geweest.
Ja.
Na 25 jaar bezuinigen heb ik weer 1 op de 5 functies moeten schrappen. Dus je kunt zich voorstellen dat dat grote impact op alle mannen en vrouwen heeft gehad. Terwijl je ondertussen op de tenen loopt in alle missiegebieden en je de dreiging om je heen alleen maar ziet toenemen.
Ja, die zie je nu toenemen. We hebben een nieuwe Amerikaanse president. Heeft dat nog invloed op uw gedachten over wat we met het leger moeten?
Nou, in ieder geval op de politieke gedachtenvorming. Zijn oproep om aan Europa meer te besteden aan defensie is een duidelijke oproep. Dat deed zijn voorganger trouwens ook, president Obama.
Ja, kwam u wel goed uit?
Ik begrijp het wel.
U bent met
Amerika betaalt 70% van de NAVO. Ja. Europa betaalt 30%. En dat is niet helemaal een faire burden sharing.
Nee, u vindt dat hij het gelijk heeft als hij zegt Europa moet daar meer aan betalen?
Ik heb daar begrip voor. Het blijft een politieke weging hoor, wie wat betaalt. Maar ik snap zijn vraag wel.
Ja, hij heeft zich wel nogal nadunkend over de NAVO uitgelaten. U blijft Amerika een hele betrouwbare partner noemen, las ik ergens.
Ja, nou, zijn laatste uitingen zijn ook al anders. Nu als president laat hij zich toch een stuk genuanceerder uit over de NAVO. En hij heeft al in diverse fora. Hij was van de week bijvoorbeeld op bezoek in de hoofdkwartier in het zuiden van Amerika, waar ook mensen van ons werken. En daar heeft zich al duidelijk uitgesproken voor de samenwerking in de NAVO.
Ja, maar is het dan vooral een wens dat Amerika een hele betrouwbare partner is van u?
Wij kunnen niet zonder elkaar. NAVO kan niet zonder Amerika en Amerika kan niet zonder de NAVO.
Nee, kan Amerika echt niet zonder ons?
Nee, Amerika kan niet alleen alle problemen in de wereld oplossen.
Nee, maar dat doen ze dan niet meer. Dan trekken ze zich terug op hun eigen continent.
Ja, maar dan komen de problemen naar dat continent toe. Je kan in deze wereld waar alles zo geglobaliseerd is en zo verweven is met elkaar, waar je zo afhankelijk bent van handel en van allerlei goederenstromen en informatiestromen uit andere landen, kan je niet meer verstoppen achter je eigen dijken.
Ja. Arend-Jan, vind jij dat Europa zich zorgen moet maken over Trump?
Ja, dat vind ik wel, ja.
Op dit punt heb ik het dan vooral over, dus niet zozeer.
Hij heeft een aantal wilde uitspraken gedaan. Ook eentje van heel isolationistisch was. Hè. Hij is heel tegenstrijdig. Soms zegt hij van, ik ga IS bestrijden.
Ja.
En dan zegt hij weer van, ja, ik weet het niet. Ik trek me misschien wel terug. We moeten maar kijken wat er gaat gebeuren. Ik heb veel vertrouwen in Tillerson. En ook in,
dat is de minister van Buitenlandse Zaken?
Ja. En die zeggen ook hele verstandige dingen. En ik hoop heel erg dat Trump daarnaar luistert.
Ja, en jij zegt ook, Europa moet wel meer gaan investeren in de krijgsmacht.
Ja, dat moeten we echt doen. Ja, zoals meneer Middendorp het volkomen terecht zegt, wij betalen maar 30% van de NAVO.
Dus dat moet echt omhoog. 70.
En weet je, het is zo erg met de krijgsmacht, dat zelfs als je naar het EU-gemiddelde zou gaan, dat is 1,43%. Ja, dan als je met een rekenmeester praat, dan is er zoveel bezuinigd en er zoveel onderhoud moet worden gedaan en geïnvesteerd, dat je dan nog niet eens heel veel meer kan. Dus eigenlijk zou er veel meer bij moeten.
Meneer Middendorp, heeft u er een beetje vertrouwen in dat er dan ook echt substantieel iets bij komt naar de verkiezingen? U heeft natuurlijk alle verkiezingsprogramma's gespeld.
Nou, ik denk dat het sommetje wat net gemaakt is helemaal terecht is. Het Europees gemiddelde is inderdaad 1,43, dacht ik, procent. Maar wij zitten op nog geen 1,5%. Of nog geen 1,14%.
Dus nog onder dat gemiddelde zitten wij.
Ja, dat is meer dan een kwart daaronder.
En waar wilt u naartoe?
Ja, dat is niet aan mij te bepalen. Maar ik zie in vele verkiezingsprogramma's nu wel dat een mooie tussenstap het Europees gemiddelde zou zijn. En dat kan ik alleen maar onderstrepen.
En hoeveel miljard is daarvoor nodig?
En daar is ongeveer 2,5 miljard voor nodig.
2,5 miljard. Ik geloof dat de VVD wil 1 miljard extra. Het CDA ook geloof ik 1 miljard. Dus dan bent u er nog niet.
We hebben nog een weg te gaan. We hebben al eerste stappen gezet natuurlijk de afgelopen jaren.
Ja, maar
daar ben ik heel blij mee.
Het is wel gekanteld nu, hè?
Ja, het is absoluut gekanteld.
Hoe verklaart
en het hele
u dat?
Beeld in Nederland is ook gekanteld.
Wat is de belangrijkste verklaring daarvoor? Waar is die omslag gemaakt?
Ik denk dat mensen nu meer voelen hoe die omgeving is veranderd. Ik denk dat mensen nu voelen dat terrorisme, hoe dichtbij dat kan komen. De ramp van de MH17 is natuurlijk heel voelbaar geweest. Wat er nu in het oosten gebeurt, daar maken mensen zich gewoon zorgen over. En ze zien het nu en ze voelen ook dat het hunzelf kan raken. En dat maakt de betrokkenheid bij veiligheid groter. En dat doet ze ook beseffen dat het niet meer zo vanzelfsprekend is als we dachten.
Ja, dat is best wel wrang wat u zegt. Een ramp met de MH17 is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Maar die heeft dan in dit opzicht voor een omkeer gezorgd.
Nou, heeft er wel aan dat awareness, hè, dat bewustzijn van wat er om ons heen gebeurt, heeft dat wel bijgedragen. Ook de hele annexatie van de Krim. Het is er allemaal heel dichtbij wat er gebeurt, hè?
Ja. Ja, de mensen zijn daar bezorgd over en dus zeggen partijen nu, er moet er toch maar weer wat meer geld heen. Wat ook misschien wel geholpen heeft, is dat de Defensie zelf de afgelopen jaren wel heeft laten merken dat er echt een probleem is. Dan hoorden we weer dat er geen artillerie was en zo.
Ja, maar dat is geen showtje wat we hebben opgespeeld. Wij zijn daar gewoon transparanter in geworden.
Ja.
En de problemen zijn ook voelbaarder geworden. 25 jaar bezuinigen, wat we nu voelen is gewoon de gestapelde effecten van al die bezuinigingen.
Ja.
En dat heeft er zo diep ingegrepen dat we misschien wat te ver zijn doorgeschoten.
Dus laten we zeggen dat er dan in september een nieuw kabinet is. En dan krijgt u inderdaad een paar miljard extra. Wat gaat u dan als eerste doen met het geld?
Nou, wat we nu aan het doen zijn met het geld dat we hebben gekregen, is de gereedheid weer op orde brengen. Dat betekent dus die voertuigen weer inzetbaar, munitie op de plank om mee te oefenen. De volgende stap
want
die ik zou willen
we hebben
zetten,
nu heel veel voertuigen die niet inzetbaar zijn en een heleboel lege planken waar vroeger munitie lag?
Ja, dat klopt.
Zo?
Ja.
Oké.
Okay. Bijna de helft van de voertuigen staat stil.
De helft van de voertuigen?
Ja, hebben we ook allemaal naar de Kamer gemeld. Daar zijn we heel transparant in.
Waarom
maar
is dat?
Is wel een triest beeld.
Waarom is dat?
Omdat daarop hebben ingeteerd, op die voorraden. Door al die bezuinigingen zijn we gaan verkleinen in de eenheden, maar zijn we ook gaan interen op allerlei voorraden.
Dat zijn gewoon kapotte auto's.
En dat zijn dus auto's waar we lang moeten wachten op reservedelen om ze weer te kunnen repareren.
Zo, de helft.
Bijna de helft.
Ja, dit is toch wel het Arend Jan?
Ja, dat is heel erg.
Dat is gewoon ingrijpend. Ja. Een militair klaagt niet snel. Een militair is echt van de can-do, hè. Die lossen dingen op.
Ja.
Maar het begint nu wel heel pijnlijk te worden.
En
ik ben blij
dus nu
met de stappen die we nu kunnen zetten. Want met het geld dat we nu hebben gekregen, kunnen we dit weer op peil brengen.
Okay.
Maar dat is niet genoeg.
Nee, want wat moet er dan daarna gebeuren?
Nou, we moeten dit ook duurzaam maken. Dus we moeten zorgen, als we gereedheid herstellen, dat dat ook morgen en overmorgen gereed blijft. En er zijn twee dingen die daar moeten gebeuren. Dat is ten eerste, de investeringsbudgetten die schieten tekort om te vervangen en te vernieuwen wat we nu hebben.
Mm-hmm.
Dus je moet die krijgsmacht wel in stand kunnen houden. En ten tweede hebben we gewoon een disbalans in de organisatie tussen ondersteunende eenheden en de gevechtseenheden. De eenheden die je bij missies inzet. Dus ik heb te weinig logistiek, ik heb te weinig inlichtingen, communicatiemiddelen om al die eenheden te kunnen inzetten die we graag willen inzetten.
Ja, klopt het dat we in Mali spullen lenen van andere legers?
Nee, dat valt wel mee. We zorgen daar wel zelf voor. Maar we zijn wel in alle missies volledig afhankelijk van samenwerking. Er is geen missie die wij nationaal helemaal zelfstandig kunnen doen.
Nee. En dan schafte Trump ook nog dat klimaatakkoord. Terwijl u nou juist zei van door klimaatverandering komen de wereldvrede in gevaar.
Ja, nou, ik heb dat wel genuanceerd gebracht. Het heeft wel wat nieuws getrokken. Maar klimaatverandering is, ik noemde het een soort risk multiplier. Hè? Dus het versterkt wel het risico van het afleiden van staten.
Ja, er is ook kritiek op gekomen, maar u zegt ik hou dat vol.
Ja, het is ook wetenschappelijk onderbouwd. En ik herken dat ook. Ik zie gewoon in de wereld dat er steeds meer landen zijn die uitdrogen. De woestijnen rukken op. En dat heeft daar wel mee te maken. Ja. En daardoor zie je watertekorten. Daardoor zie je dat je mensen daar geen perspectief kan bieden. En daardoor zie je bronnen van spanningen ontstaan.
Ja, precies. En het is wel leuk om een commandantenstrijd achter te zijn in 2017.
Het is ook heel mooi, want het is een ontzettend dankbaar werk. Als je ziet wat wij allemaal oplossen in die 20 missies die we doen. Ja. Dan doet dat ertoe.
Oké. Okay. Veel succes daarbij.
Ja hoor, graag gedaan.
Commandant der strijdkrachten Tom Middendorp, dank voor uw komst. Zeg ik ook tegen Arend-Jan Boekenstein, tegen Mirjam Sterk, tegen Wim Voermans en tegen Peter Harteveld. Zometeen Kunststof, daarin acteur Frans Mulder. U kunt hem misschien kennen van cabaretgroep Purper. En straks om 20:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Daarin gaan we het hebben over de magie van Escher. En Wibi Suryadi komt langs. Luisteren dus, zou ik zeggen. Hartelijk dank voor nu en tot morgen. Dag.
NPO Radio 1.